En nu? Test.
Ja, test.
En klink ik warm genoeg, lieven? Oh, gezellig.
Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn een beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Panhuizen, host van deze podcast. En we zijn vandaag weer op het mooie kantoor van Rubio Impact Ventures. En vandaag is de gast Jemuel Lampe, oprichter van Zuivere Koffie. Welkom.
Yes. Dank je.
En ook naast mij zit weer back in business, Willemijn Verloop.
Sidekick is back.
Oh yeah. En helemaal meteen met een goede vibe. Ja, we gaan weer lekker beginnen met inspiratie. Dus wat is een Jemuel? Wat is een persoon, een film, een boek, een podcast door wie jij de laatste tijd hebt laten inspireren en dat ook aan de luisteraars wil meegeven?
Ja, de laatste tijd. Dat is een interessante vraag. Maar eigenlijk ben ik onwijs geïnspireerd door Father Greg. Dat is eigenlijk als naam priester in Amerika. Ja. Hij is in de jaren 80 oprichter van Homeboy Industries. En heeft eigenlijk zonder echte...
Wat is dat, Homeboy?
Homeboy Industries is eigenlijk ooit ontstaan dat er een gangmember uit Amerika bij hem in de kerk terechtkwam. Ja. Op zoek naar een baan. Of op zoek eigenlijk naar hulp. Daar heeft hij één baantje voor geregeld. En drie keer raden. De week erop kwam er een maatje mee. En die ook graag uit de gang wilde stappen. En hebben zij inmiddels, zijn ze global actief. En hebben ze meer dan 40.000 gangmembers geholpen. Uit dat leven te stappen en naar een betaald baan.
Dus 40.000, hè?
40.000. Cool. Ja. Dus dat is een onwijs...
Father Greg.
Shout-out naar Father Greg. Like.
Dat is even een stukje inspiratie. Ja. Willemijn.
Ja, ik had ook iemand. Nou, eigenlijk een organisatie. Uplift Ukraine. Het is 2 jaar nu geleden dat de oorlog in Oekraïne is gestart. En dit is een initiatief wat relentless blijft in Nederland blijft roepen om support voor Oekraïne. En morgen is er ook een hele mooie, het heet Lifeline Ukraine. En morgen is de Uplift Women Entrepreneurship Competitie, waar vrouwelijke ondernemers uit Oekraïne door Nederlanders gesteund worden om hun business overeind te houden en business te doen met Nederland. En dat vind ik gewoon weer een waanzinnig mooi initiatief. Hoe zorgen we nou dat we vrouwen die overeind moeten blijven, hun gezinnen moeten steunen, hun businesses moeten helpen groeien? Hoe doen wij dat nou vanuit Nederland? Dus,
zijn die ondernemers dus actief in Nederland of in Oekraïne?
Nee,
of allebei?
Ze zijn actief in Oekraïne, maar ze hebben wel producten in design, in food, die ook baat hebben bij relaties in Nederland, bij producenten in Nederland, bij netwerken in Nederland. Maar ze runnen hun businesses in Oekraïne, vanuit Oekraïne. Helder. En dat wij daar weer een stukje aan kunnen bijdragen, vind ik heel mooi. En dat heet Uplift Women Entrepreneurship. En dat wordt medegespoord door Lifeline Ukraine. En dat is voor mij weer een inspirerend voorbeeld.
Helder. En misschien altijd even goed te melden. Op het moment dat de luisteraar deze podcast luistert, heeft dat event plaatsgevonden en kan je dit dus allemaal terugzoeken.
Kan je even online kijken naar die geweldige ondernemers.
Exact. Mooi. Ik ga voor een film die ik laatst heb gezien op Netflix gewoon. Maar echt een mooie film. Lo Otto Montagne, Italiaans voor de 8 bergen, is ook een boek geweest. Die film is ook in de bioscoop een onwijze hit geweest. Heb ik me later laten vertellen door collega's. Ik had een klein beetje een oké boomer moment. Toen ik echt zo vertelde. Ik heb echt een mooie film gezien. Nou, bleek een hele bekende film te zijn. Maar mocht je hem niet gezien hebben. Lo Otto Montagne gaat over vriendschap. Dus een jongen die echt in de bergen woont. En een jongen die daar alleen zomers komt. En hun hele levensloop wordt meegenomen. Gewoon een hele mooie, goede Italiaanse film over vriendschap en het leven.
Fijn.
Zit natuurlijk ook iets triests aan, maar ook weer iets moois, zeg maar.
Kom man.
All right, we gaan nu echt beginnen, Jemuel. En we gaan het hebben over zuivere koffie en wat jullie doen, et cetera. Maar ja, we willen ook jou beter leren kennen. Nou, durf ik te stellen dat jouw levensverhaal misschien ook wel vervlochten is met zuivere koffie. Je hebt in de criminaliteit gezeten, zoals dat zo heet. Klopt. Daar gaan we het voor de rest niet heel veel meer over hebben. Maar ja, kan je zeggen dat ondernemerschap daar eigenlijk bij jou van jongs af aan in zat?
Ja, vind ik een hele goede scherpe opvatting. Want dat is namelijk zo. Hè? Heel veel mensen die in de gevangenis terechtkomen, zijn vaak mensen die iets hebben geprobeerd. Hè? Die hebben iets ondernomen, weliswaar niet op de juiste manier. Maar er zat wel altijd een drang om zeg maar iets meer te willen bereiken in het leven. En dat was het voor mij van jongs af aan ook. Ik ben denk ik mijn allereerste onofficiële onderneming begonnen op mijn 8e.
Wat was dat dan?
Ja, kan je vertellen wat
dat was? Kan je dat niet delen?
Zeker, dat kan ik zeker delen. Want dat is namelijk heel schattig. Ik was zonnepitten aan het eten. Ik ben gek op zonnepitten. En ik gooide die zonnepitten gewoon ergens op de grond. Zat op de rand van een dak van een verzorgingshuis. Gekke plek voor een 8-jarig jongetje natuurlijk. Hè, een beetje avontuur opzoeken. En een oudere mevrouw die vroeg mij van, joh, kom eens even hier. En waarom gooi je alles op de grond? En dat moet helemaal niet zo. En zei ze, wat heb je daar in je handen? Dus ik had dat zakje zonder pitten laten zien. En zei ze, oh, dat vind ik ook wel lekker. Wil je er één voor mij halen? Het kostte een kwartje bij de sigarenboer. Daar kocht je vroeger natuurlijk je snoepjes in de jaren 80. En toen was het, je krijgt van mij 50 cent om het te halen. Dus op de terugweg had ik dus aan de ene hand had ik een zakje zonder pitten. En aan de andere kant een kwartje.
Ja.
En toen dacht ik, hé, daarmee kan ik er nog één halen. Dan kan ik nog een. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Een aantal weken lang. Totdat ik volgens mij wel 30 à 35 gulden had. Nou, dat is voor een 8-jarig jongetje echt wel heel veel centjes. Was in een Coca-Cola koffertje van mijn broer. Liep ik daarmee over straat. Maar ik had dus wel iets gezien hoe je iets kan vermenigvuldigen. En ik kon dat ook goed verkopen. En wat ik niet besefte. En dat is eigenlijk wel heel grappig om te weten. Dat soms wordt je aangepraat of je ergens goed in bent of niet goed in bent. Mm-hmm. Maar als er vandaag de dag een kindje van 8 voor mijn deur staat, koop ik alles wat los en vast zit. Want ik vind dat super schattig. Dus ik ben onterecht misschien wel een kant op geduwd dat ik dacht dat ik dat heel goed kon verkopen. Want iedereen kocht namelijk, als ik aanklopte, verkocht ik ook. Ik kreeg nooit een nee te horen. En dat heb ik eigenlijk meegenomen het leven in. Helaas heb ik die volledige 30, 35 gulden opgemaakt aan andere snoep, denk ik. Ja. Maar dat was wel iets waarin je zag dat ik iets aan het proberen was. En dat is dan op latere leeftijden op de verkeerde manier geweest.
Helder. Ja, nou ja, mooi. Goed te weten. En uit die verkeerde manier is ook iets goeds gekomen, namelijk zuivere koffie. En welk systeem wil zuivere koffie op schop nemen?
Ja, een hele goede vraag. Het was nooit de intentie, misschien is dat goed om wel te zeggen. Het was nooit de bedoeling dat zuivere koffie op de plek zou zijn waar het vandaag de dag is. Dus als je me vraagt, hoe is die...
Wat was dan wel de bedoeling?
Ja, de bedoeling was eigenlijk het helpen van één persoon. Ik ben in 2014 gevraagd door een andere ondernemer die een pand kocht, of ik daar een koffiezaakje in wilde starten. En toen heb ik gezegd, dat wil ik wel doen. Maar ik ga wel op een andere manier ondernemen. Destijds heette dat nog maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Doos voor de wet.
En daar heb ik gezegd van, daar wil ik wel kijken om iemand te helpen die ook die kans verdient. Ja. Het is mij gelukt om uit een compleet ander leven te komen. Ook door een andere ondernemer die mij een baan ooit aanbood. Heeft heel veel veranderingen voor mij gebracht, maar nu wil ik het over een andere boeg gaan gooien. En zo ben ik eigenlijk gestart met het bieden van één simpele barista-baan voor iemand die uit detentie komt, die naast mij kon staan in dat koffiezaakje. En niet wetende dat ik dat in jaar 1 in 2014 al 6 mensen had geholpen. Hè? Want ja, die personen die bij ons, die jongen die bij mij aankwam, was eigenlijk een hele ervaren fietsenmaker. Nooit geen opleiding gehad, maar heel handig en heel technisch. Heel veel fietsen in zijn leven gemaakt. En toen dacht ik, ja, we kunnen die man beter bij een fietsenwinkel brengen. Dus ik ben naar een lokale fietsenzaak gegaan in Zaandam. En gezegd, joh, dit is een geweldige jongen. Hij heeft alle potentie. Ja, hij heeft in de bak gezeten. Maar kijk eens wat hij kan. Mag hij één dag met jullie meelopen om te kijken of dat wat voor jullie is? En die is nooit meer teruggekomen. En die had dus direct een plaatsing, hè, zoals je dat dan zegt, was ergens aan het werk. Maar toen miste ik wel mijn rechterhand barista. Dus toen moest ik de tweede helpen. En dat is eigenlijk op een hele per ongelukke manier, is het eigenlijk de hele tijd doorgegaan. En is het tot de dag van vandaag ook nog steeds zo.
Ja, dus maar eigenlijk, jullie gaan er misschien een beetje vanuit dat iedereen de achtergrond kent. Maar voor de gemiddelde luisteraar weet het misschien niet. Je zei net even aan de verkeerde kant. Je hebt een aantal jaar in detentie gezeten.
Klopt. Ja, dus, ik heb 6 detenties gehad.
Zes
detenties van de leeftijd van 13 tot en met 23. Dus ik wil een klein beetje inschatting maken. En ik ben opgegroeid in Den Haag. Ik woon nu in mooie Zaanzee, maar ik kom uit de Haagse Schilderswijk. En ik ben in jeugdbendes terechtgekomen en heb eigenlijk het verkeerde voorbeeld van mijn broer gevolgd. Die op hele jonge leeftijd al voor lange tijd achter de tralies kwam te zitten. En zijn vrienden waren lief genoeg om mij een soort van wegwijs te helpen op de verkeerde manier.
Ja, en, hielpen
mij naar de afgrond toe. Ja, op zich waren ze er wel. Ik ben opgegroeid zonder vader, hè, mijn broer en ik. Dus mijn moeder moest het eigenlijk ook alleen rooien. Heeft altijd haar uiterste best gedaan om ons twee raddraaiers toch het juiste mee te geven. Maar wij wilden veel meer van de glitter die verkrijgbaar was op de markt. Dus zijn we echt andere dingen gaan doen. En dat heeft een aantal detenties geduurd. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Op mijn 16e, toen had ik al 2 detenties gehad. Toen ben ik een Amsterdamse ondernemer, notabene in Den Haag. Dat is best wel rivaliteit onder elkaar. tegengekomen die mij zijn telefoonnummer gaf en zei: als je ooit je leven wil veranderen, dit is mijn nummer, bel me. Heb ik 4 jaar niks mee gedaan. Aantal detenties tussen. Ook een babytje geboren. Ondertussen ben ik vader op mijn 19e geworden. En op mijn 20e dacht ik, ja, het moet echt anders. Ik wil het ook anders. Ik wilde ook niet meer deze crimineel leven leiden. Ja. Toen heb ik hem gebeld. Godzijdank had hij toen nog dezelfde telefoonnummer. En cool is om te vertellen dat hij dat tot de dag van vandaag nog steeds heeft. Hele bekende Amsterdamse ondernemer. Die ik belde.
Mogen we weten wie het is? Of wil je liever aan
hem zijn? We gaan zijn voornaam zeggen. Edwin.
Oké. Okay.
Ja, ik ben Edwin zeer dankbaar. En hij vindt het nooit zo leuk om elke keer... Want hij zegt ook constant... Ik heb niks gedaan behalve jullie baan aan te bieden. Maar hij heeft eigenlijk iets heel belangrijks gedaan. Hij zei tegen mij namelijk... Ik zei, hoe ga je mij nou helpen? Toen zei hij, joh, ik zie heel veel potentie in jou. En dat is een woord wat ik niet van huis uit heb meegekregen. Ik heb ook geen middelbare school doorlopen of afgemaakt. Dus ik heb ook nooit gehoord dat die mogelijkheden er waren voor mij. En hij heeft dat gezien. En hij is eigenlijk zeer getalenteerd dat hij op zo'n jonge leeftijd al iets had gezien bij mij. Je moet voorstellen, gouden tuintjes onder tattoos, omringd met gouden kettingen toen hij mij zijn telefoonnummer gaf. 4 jaar later heb ik zijn winkel, heb ik bij hem in de winkel gedraaid. En een jaar later,
was
een ijssalon. Ja. Ja. En dan gaan voor sommige mensen al mijn belletje rinkelen.
Ja, die denken, oh.
Misschien is het wel die Edwin. En... een jaar later heb ik via een hele speciale Tante Agaat-regeling, heette dat vroeger, heb ik een investering gekregen om te kunnen starten. En dat heeft er eigenlijk echt voor gezorgd, waardoor mijn leven compleet veranderde, mijn omgeving veranderde en ik dus ook echt een andere kant op begaan. Dus ik ben deze meneer zeer en zeer erkentelijk. Shout-out.
Shout-out naar Edwin.
Maar de essentie is, hij helpt je een ander perspectief te zien en je pakt de kans en je gaat binnen 3 jaar zelf ondernemen. Dat ben
jij. Klopt. Dus, dat zegt hij ook. Ja. En, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. Soms heb je dat soort sleutelfiguren nodig in je leven. Daar heb ik een 3-tal van gehad. Hè, want die Tante Gaat is ook ergens vandaan gekomen. Dat was ook weer iemand anders. Ja. Die een hele belangrijke rol, die ook mij zag in een crimineel leven en zeer vermogend was. En zei, joh, je moet er echt uit. En dat is ook heel... heel bijzonder geweest om daar op die manier anders. Maar daarnaast moet je wel 6-7 dagen werken om als ondernemer om er te komen. Dus dat is de andere kant van de medaille.
Ja.
Maar het was niet meteen je idee op je 24e toen je begon om dat ondernemerschap te gebruiken om andere mensen die een vergelijkbare, zeg maar, of een vergelijkbaar, er is natuurlijk niks vergelijkbaar, die ook op een of andere manier van het pad af waren geraakt, terug het pad op te brengen. Ja. Dat kwam pas later.
Ja, dat kwam in 2012. Goeie, hele mooie brug. Want in 2012 werd ik geïnspireerd. Daarom moest ik net even over inspiratie, laatste tijd en inspiratie doen. De bekende tv-kok Gordon Ramsay. En ik denk dat het wel een hele belangrijke is. Die heeft in 2012 op BBC, dat is nog op YouTube terug te zien, voor degene dat willen zien, Gordon Behind Bars. En dan opent hij in Londen Bricks and Prison de Bad Boy Bakery. En in deze 3 afleveringen die er zijn, dat hij een bakkerij start met producten te leveren aan een van de grootste ketens ter wereld in Engeland. Zie je heel erg terug de moeilijkheidsgraad om iets te betekenen voor de doelgroep waarin ik nu actief ben. En dat heeft mij enorm geïnspireerd in 2012 van, ik ben ondernemer, maar it's also time to give back. Hè? Wat kan ik doen van mijn expertise en lessen die ik heb geleerd, om dat ook terug te doen voor de maatschappij? En toen ik in 2014 gebeld was van, zou jij daar een koffiezaakje willen starten, was het idee geboren om dat te gaan doen voor de misschien wel moeilijkste doelgroepen die we hebben. Gedetineerden en ex-gedetineerden.
Helder. En misschien goed om even naar het hier en nu te gaan. Dus hoe werkt zuivere koffie nu? Dus hoe helpen jullie mensen? Gebeurt dat?
Ja, een van de sleutelfiguren die we hebben gehad is een oud-gevangenisdirecteur die in 2015 eigenlijk zag dat wij een koffiezaak, of toen had ik al 2 koffiezaken waar ex-gedetineerden aan de slag waren. En die heeft me een moeilijke vraag gesteld waarom ik niet dichter op het probleem ging zitten. En het probleem heb ik het dan over dat 50%, hè, bijna 50% van de mensen die jaarlijks vrijkomen, dat zijn er 38.000. Hè, dus 50% daarvan keert terug naar de bias, dus recidiveert. En veel daarvan binnen de allereerste 72 uur. Dus het is echt een heel groot uitdaging en probleem wat we hebben op dit moment in Nederland. En deze gevangenisdirecteur die vroeg mij, waarom ga je dit niet in een gevangenis doen? En toen dacht ik, het is 10 uur 's ochtends, een man is nu al dronken. Want hoe kan ik als ex-gedetineerde nou in de gevangenis, dat zijn helemaal dingen die helemaal niet kloppen. En toen zei hij nog iets geks. Je moet de gevangenis ook kunnen zien als een plek van herstel. En toen dacht ik, hij is echt straalbezopen. Want de gevangenis is niet iets waarvan ik denk, oh, dat is nou een plek om te rehabiliteren. Om even, hè, het kan vaak ook een plek zijn waar je nog meer leert over criminaliteit dan elders buiten. Maar hij heeft me toch uitgedaagd om een pilot te doen. Om in Heerhugowaard in de gevangenis te starten. En dat is succesvol in 2016 uitgerold naar een hele grote en de allereerste koffiebranderij ter wereld in een penitentiaire inrichting.
Precies, de koffie wordt gebrand in
de bias. Ja, in de bias. En we hebben nu niet alleen maar een koffiebranderij, maar we hebben ook een eigen bakkerij, of eigenlijk twee bakkerijen. En een thee-inpakzaal. En hebben we dagelijks 70 gedetineerden die met ons aan onze producten werken.
Dus al die productiebedrijven zijn in de bias?
Allemaal in de bias.
En in dezelfde of in een aantal
bias? In de aantal bias. Ja, we zitten nu in verschillende Nederlandse gevangenissen. En zijn zelfs, als je vraagt naar waar we nu zijn, ver voor het gesprek voor het buitenland. Dus we gaan ook overseas met zuivere koffie.
Wauw.
Cool, hè? Ja, Father Greg, here we come. Ja.
En je produceert en het verkoop ervan is... Je hebt ook nog de winkels?
Ja, we hebben 3 fysieke locaties, waarvan 2 in Amsterdam. Geweldig in Zuid zitten we, op de Van Baarlestraat zitten we shop bij Voor Amsterdam. Dat is een bekende kledingzaak. We zitten op de Haarlemmerdijk en op het hele mooie oude munitieterrein van Defensie, het Hembrugterrein in Zaandam. En zijn we nu aan het kijken om andere steden in te gaan.
Ja, jullie zijn open voor...
En het personeel in die locaties zijn mensen...
Allemaal mensen met detentieverleden. We hebben prestatieladder sociaal ondernemen, PSO. Hè. We hebben trede 3, dus hoogste trede die je kunt behalen. Maar we hebben kleine 80% aan mensen die uit de doelgroep behoren op de payroll. En dat staat los van de 132 mensen die we in de afgelopen 5 jaar succesvol hebben laten uitstromen naar betaald werk.
Ja, want wat zie je zelf als je grootste succes? Hè? Is het het bieden van het werk?
Dat vind ik echt heel... Thanks. 132 mensen, hè? Kom op. Ja.
Ik sta er even bij stil.
Ja, dat
van de gevangenis, zonder perspectief,
naar een
betaald werk.
Naar betaald werk.
Betaald, duurzaam werk, zonder inzet van overheidsgelden. Geen subsidies, geen trajectgelden. Is daardoor wel een hele moeilijke route geweest. Maar we hebben het wel gedaan.
Ja, want misschien daarover. Ik ben zo'n inhoudelijke nerd. Ik wil natuurlijk altijd nog beter begrijpen en zo. Maar je benoemt inderdaad vaker. Wij doen dit zonder trajectgelden. Waarom is dat belangrijk voor jou? Hè? Want je kan ook zeggen, nou, die trajectgelden die dienen ook een doel. Het kost heel veel tijd en energie om iemand naar werk te begeleiden. Het is niet gek om daar ook iets voor terug te krijgen. Dan kan je misschien meer mensen begeleiden, et cetera.
Ben ik helemaal met je eens. Hè? Want ik denk ook dat de toekomst dat absoluut nodig is om nog grotere impact te maken. Want dit is een waanzinnig resultaat. Maar met hulp had ik er misschien 500 geholpen.
Ja, precies. Ja.
Hè? Dus dat is zeker zo. We hebben het ooit, zijn we wel die route op gaan om te kijken, kunnen we dit doen? Hè? Moeten we dat nou vanuit de stichting doen? Social Enterprise is natuurlijk heel erg in opkomst. Hoe gaan we dat bolwerken? Maar wij hebben het eigenlijk over een andere boeg gegooid en gezegd, nee, geloof je in de tweede kans, of derde, vierde, vijfde voor sommigen, koop dan ons product. Hè? Koop ons koffie, koop onze koekjes, koop onze taarten. En omdat wij vanuit onze PSO-certificering ontzettend aantrekkelijk zijn voor andere partijen die social return verplichting hebben, kijk ik hier door het raam en dit is onze klant. Hè? Dus Artis leveren wij allemaal vegan bananencake en carrotcake vanmiddag toevallig, elke donderdag. Dat zijn onze klanten, maar ook een KLM Business Class. Ook echt gerenommeerde grote accountskantoren of banken.
Komen niet allemaal via Social Return, die komen ook gewoon direct.
Allemaal direct, ja. En die kopen eigenlijk allemaal op basis van de impact die we maken. En dat ze dat geweldig vinden en achter onze missie staan en zeggen, wij nemen jullie product. Want koffie, is hartstikke lekker. Als het verhaal klopt van waar het is ingewonnen, waar het is gekocht, dat is goed voor de boeren. We zijn SCAL, biologisch gecertificeerd en Fairtrade gecertificeerd. Sommige koffies zijn zelfs direct geïmporteerd als een direct trade. Maar los daarvan branden we dat ook nog eens in de meest duurzame koffiebranderij. Want de gevangenis in Zaandam is volledig carbon positief. Hè? Dus wij leveren eigenlijk de gevangenis levert terug door een eigen windmolen en 6000 zonnepanelen. En is dus alle stroom die daar gewonnen wordt niet getapt, maar verworven. Cool, hè?
Heel cool. Ja, ik was even, er komt zoveel informatie op mij af.
Je vertelt allemaal hele mooie dingen, maar ik heb nog niet begrepen waarom je de subsidies niet wil.
Ja, ik zeg niet dat we geen subsidies zouden willen, maar ik denk dat het heel veel tijd en energie kost om ook die route op te gaan.
Ja,
en wij hebben in de afgelopen jaren eerst gefocust om gewoon zelfredzaam te zijn voor wie wij zijn. En we merken nu, maar wacht even, het coachen van de jongens, de mannen en de vrouwen, de intakes, het kost zo ontzettend veel energie van ons als medewerkers. En daar zouden we eigenlijk wel hulp bij willen hebben. Dus we willen wel voor de toekomst gaan kijken. Wat zou nou de juiste aanvliegroute zijn? En waar heb je hulp voor nodig?
En ik vind het wel super cool hè, dat je zegt, ik ga het gewoon vanuit eigen kracht doen. En ik vind zelf die business. En dat hebben jullie ook gewoon gedaan. Ja. Dus ik heb die subsidies niet nodig.
Ja.
Dus ik vind het eigenlijk vanuit kracht opereren. Ja. Want het merendeel van de ondernemers die denkt, oh, er is een subsidielijn, die begint daar. En jullie zijn begonnen vanuit eigen kracht. Petje af.
Dank je wel.
Maar ik hoop dat het je helpt om inderdaad nog sneller te gaan als het er ligt.
En dat is zo waar, hè? Want als je kijkt naar, er zijn natuurlijk heel veel partijen die ook soortgelijke werkzaamheden doen. Hè? Ook in het land. Hè? Shout-out naar Heilige Boontjes natuurlijk.
Ja, vertel even over Heilige Boontjes en Zuivere Koffie.
Ja, maar natuurlijk. Dit zijn de twee. Barista en Boefjes heb je volgens mij nu ook nog.
Oh, dat zou kunnen. Ja, Current Werkt uit Rotterdam. Shout-out. Shout-out naar Current Werkt.
Ja, het is een brede beweging. Die
een brede beweging. Hè? Kijk, en vaak wordt er gedacht over concurrentie. Maar er is helemaal geen concurrentie. Hè? Ralf van Hesse uit Den Haag. Shout-out naar Bitmovement. Die zegt altijd concurrentie in het hoofd zit hè, en niet in het hart. En daar ben ik het absoluut mee eens. Want als we net zeggen dat 38.000 mensen vrijkomen, waarvan de helft, laat 20.000 mensen, komen er per jaar vrij. Die heb ik niet kunnen helpen met zuivere koffie in het afgelopen jaar. En Heilige Boontjes ook niet allemaal. En Current Werkt ook niet allemaal. Dus, er is geen concurrentie.
Hier komt een kopje koffie voor je aan.
Ja, ik,
dat gebeurt hier voor de luisteraar. Goeie timing.
Dank je wel.
Wordt nog even bijgevallen.
Perfect timing.
Maar hebben die hetzelfde model? Leer je van elkaar?
Nee, helaas niet. We hebben nog geen samenwerking gevonden. Dus wie weet door het luisteren van deze podcast dat dat wel komt. Maar ze doen geweldig werk in Rotterdam. Hetzelfde geldt voor Current Werkt. En wij hebben allemaal in dezelfde doelgroep. Hè? En zij zullen iets andere structuur hebben als dat wij hebben. We zijn ook veel breder gegaan als gaat het. We zijn niet alleen koffie. Zuivere koffie staat ergens voor. Hè? Dat is meer het reduceren van recidivisme. Dat willen we ook doen door onze bakkerij, door onze thee. We zijn in het buitenland met Vertical Farms bezig. Dus we gaan echt eigen Vertical Farms opzetten in
Naar het buitenland gaan. Ik heb nog één vraag, laat ik het zo zeggen. Die stellen we eigenlijk altijd aan iedereen die met zijn of haar onderneming een probleem probeert op te lossen. Ja. Je zei het eigenlijk net ook al, je kan het nooit alleen. Je kan het zelfs niet met alle sociale ondernemingen die actief zijn met mensen uit detentie. Heb jij een soort van, of wil je daar iets over delen? Uh-huh. Wat zou er nou in het gevangeniswezen nou nog meer kunnen veranderen om te zorgen dat inderdaad dat recidieve percentage veel lager wordt?
Ja. Absoluut. Binnen beginnen om buiten te blijven.
Exact.
Maar binnen beginnen om buiten te blijven. Dat is echt heel belangrijk.
Er komt een nieuw kabinet aan. Minister van Justitie zegt, Jamuel, ik heb je advies nodig.
Ja.
Wat gaan we doen?
Die hebben we ook de afgelopen jaren gegeven. Wat je nu merkt is dat er soms wel honderden miljoenen worden uitgegeven aan reïntegratiegelden binnen verschillende Nederlandse penitentiaire inrichtingen. Zowel jeugd als onder volwassen detentie. Dus daaraan schort het niet. Hè? Er worden opleidingen gegeven. Je kunt je voorstellen, je bent opgeleid tot lasser, migmag nummer 1, 2 en 3. En je komt dan vrij. En dan ga je ergens solliciteren en iemand vraagt, waar heb jij de afgelopen 3 jaar zo goed leren lassen? En dan is het in de gevangenis. En dan is het heel ingewikkeld om die persoon dan ook echt aan te nemen. Waarin wij succesvol zijn geweest, is dat we externe opdrachtgevers, werkgevers naar binnen hebben gehaald. Zodat ze binnen vast, noem het maar even, met Johnny in contact komen. Ze zien dat Johnny binnen zich aan alles houdt waaraan hij zich moet houden. Ze weten de toestand waarin hij terugkeert als hij vrijkomt, dat hij geen inkomen heeft en dat de koelkast ook niet helemaal rijkelijk vol gevuld is met spullen van de appie. Jumbo.
De Odin.
Odin. Waardoor die relatie dan binnen al kan ontstaan. Welk vlees heb je in de kuip? We hebben het natuurlijk allemaal over mensen. Je bent niet het delict wat jij hebt gepleegd. Hè? Dus je kan een inbraak hebben gedaan, daarvoor zijn opgepakt en vervolgd en 2 jaar voor in de gevangenis hebben gezeten. Maar je bent misschien ook nog wel vader en zoon en broer en echtgenoot. En wij hebben dus een modus gevonden hoe we die buitenwereld meer naar binnen kunnen brengen. Zodat de brug tussen wanneer die grote stalen deur achter hun dicht gaat en ze de wijde wereld weer intrekken, dat daar hulp bij is. Dat er iemand bij is die het begrijpt. En dat een werkgever ook alles mag weten wat jij hebt geflikt. En daar zelf een keuze op kan maken. Ja. Ik wil dit wel of ik wil dit niet.
Want is dat in het standaard traject niet? Of,
Nee, dit is vaak nog een hele grote brug die echt geslagen nog dient te worden.
Het klinkt tot nu toe vrij logisch, wat je met alle respect...
Je moet voorstellen, de ministerie van Justitie, die moet natuurlijk, die heeft een taak. En de taak is het vasthouden, het binnenhouden van de gedetineerde om de straf uit te zitten. Daarnaast heb je heel veel partijen die, en dat is heel helaas vaak kunnen die elkaar niet zo heel makkelijk vinden. Zoals een reclassering, zoals een gemeente, lokaal. Misschien een andere stichting of organisatie, om die bij elkaar te brengen, om deze ene persoon te helpen. En alles is maatwerk, want elke situatie is gewoon anders. En het enige wat iemand eigenlijk nodig heeft, is dat geloof te herwinnen in zichzelf of in haarzelf, maar ook die kans aangeboden te krijgen. En het kan ook gewoon zijn om plees schoon te maken of om rolcontainers te duwen bij een distributiecentrum. Het hoeven niet de allerbeste banen te zijn, maar het feit dat er een baan beschikbaar voor je is, dat je 5 dagen in de week van de straat bent, dat je in ieder geval weer kan voorzien voor je eigen gezin, merk ik, is een van de grootste en belangrijke kenmerken om iemand duurzaam te veranderen. Maar, het is natuurlijk niet zo dat als iemand 20 jaar een bepaald patroon in zijn of haar leven heeft, dat je dat met een baantje verandert. Dat kost vaak evenveel jaren om ook weer te helpen. Dus er zijn ook jongens die de eerste 3-4 maanden keihard aan de slag gaan en dan in oud gedrag vervallen. Ja. Dat betekent niet in oud crimineel gedrag. Dat is maar 1 op de zoveel. Maar we hebben het over te laat komen, bij de pakken neerzitten. Die villa met zwembad is er niet morgen omdat je dat baantje hebt aangeboden gekregen bij het distributiecentrum. Nee. Daar moet je voor werken, daar moet je voor sparen. En daar hebben ze ook hulp bij nodig. En dat is
iets. Hoe gaat het dan bij jullie bijvoorbeeld? Merk je ook wel eens? Het zullen niet alleen, we hebben net het fantastische aantal gehoord, hè, van 132 uit mijn hoofd. Maar het zal vast ook bij jullie wel eens niet goed gaan.
Klopt, ja. 3%. Ja, okay. Bij ons. Dus we hebben een heel hoog slagingspercentage. Ja. Maar dat komt omdat wij een hele andere aanpak hebben. Wij hebben niet ervoor gestudeerd. Dus wij hebben ook niet de methodiek wat in de schoolboeken staat. Maar wij doen alles tussen een schop onder je hol en een schouderklopje in. En,
supermooi, ja. Ja.
En vaak is dat toch wel dat duwtje. Dat was het ook vanmorgen. We staan vandaag bij het ROC in Amsterdam. En heb ik met een van de jongens gesproken. Van joh, sommige dingen moeten echt veranderen. Op tijd komen is echt gewoon op tijd komen. En niet later komen. En begrip hebben. Ja, maar je hebt een gevangenis en je moet allemaal opbouwen. Nee, je moet misschien wel een stapje harder lopen. En dat verwacht ik dan ook van hun.
Want het is misschien een andere vraag, maar voor mij wel. Bedoel, jij hebt het voor elkaar gekregen om een hele business te bouwen. Ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Dat moet tot een heleboel uitdagingen hebben geleid.
Klopt.
Dus wat zijn nou de dingen die voor jou de belangrijkste lessen zijn daarin? Mm-hmm. En ook die, want jij moet een enorme rolmodel voorbeeld zijn voor een heleboel jongens en meisjes die nog liever dan waarschijnlijk liever dan ergens op een distributiecentrum werken, zelf ook zouden gaan ondernemen en iets bouwen.
Klopt, ja. Want er zijn meerdere vragen.
Ja, sorry.
Nee, is oké. Okay. Ja, maar ik heb ze nog. Ik denk dat waar ik het meeste aan heb gehad en wat mijn grote uitdagingen waren, was dat ik heel veel kennis niet had. Hè? Dus ondernemen als in zeg maar iets opzetten is een geweldig onderdeel van succesvol ondernemen. Maar de andere kant zijn de saaie cijfermatige kanten en strategieën en visies. Dus daar heb ik heel veel fouten in gemaakt door te denken dat ik alles maar aan kan als bedrijf. En dan starten we wel hier en starten we wel daar. Daar hebben we heel veel van geleerd. En dat is een beetje een Bijbels gezegde. Overwinning ligt in de hoeveelheid der raadgevers. Dus hoe meer raadgevers, goede raadgevers je hebt, des te beter het is voor om bepaalde dingen te kunnen overwinnen. Dus ook business-wise. Dus ik heb ontzettend
veel... Wat voor mensen zijn dat bij jullie?
Ja, ik heb ontzettend geluk gehad oprecht met een aantal investors. We hebben door de groei geen subsidies, maar wel convertible loans. Dus we hebben echt een aantal investeringsrondes gehad waarin zeer gefortuneerde en vermogende ondernemers die hun eigen centjes al hebben verdiend, graag wilden investeren in een social enterprise, daar ook in geloofden. En daar ook heel veel kennis en expertise mee kwam. Waardoor zij onze board of advisory zijn.
Ja.
Als het gaat over hoe nu in de toekomst en hoe gaan we dit tot een nog winstgevender model maken. Met behoud van het DNA en wie we zijn en de missie die we doen. En hoe gaan we dat nou in goede banen leiden. Want we hebben inmiddels ook 350 B2B klanten in Nederland. Dus het is wel echt stiekem een bedrijfje aan het worden.
Ja, precies. Ik kan het.
En dat kan ik niet. En dat vind ik wel heel leuk. Misschien vooruit. Maar iedereen heeft een plafond. Ik wel. Dan voor mezelf.
Oh, ik ook hoor.
En mijn plafond is bereikt. Dat is wel interessant. Dus
hoe weet je dat?
Omdat je niet alle gaven kan hebben om dat naar een andere hoogte te brengen. Ja. Nee. En ik heb een heel mooi, dat was, ik denk dat het Moyer Koffie was. Shout-out naar de Moyer Koffie. Een artikel daarin verscheen waarin hij heel open was over tot bepaalde hoeveelheid omzet dat hun kwamen. En dat hij erachter kwam dat het team waar hij mee gestart was niet hetzelfde team was om mee verder te gaan. En daar zat ik zelf ook mee destijds. En ik vond het heel moeilijk, want het zijn de mensen die met je mee hebben gebouwd. Maar die hebben niet gehad, de expertise. Hoe ga je om op het moment dat je meerdere miljoenen omzet en SLA's en stappen? En welke opportunities neem je wel en welke neem je niet? Welke keuzes maak je? En dat kun je gewoon niet allemaal zelf. En dat heb ik wel voor mezelf gemerkt. En ik merk dat we het afgelopen jaar echt op een soort van een plafond zaten. Zeker met de aanvragen en de groei. Ik denk, er moet ander kaliber mens moet er komen. Die het ook naar de next level kan brengen. En dat betekent dat ik als founder meer op gezicht richting buitenkant events en talks, podcast.
Ja.
En niet meer de dagelijkse operatie. Ja, dus daar staan we nu bijna, of een paar weken.
Er zijn toch maar echt maar heel weinig ondernemers die het vanaf de garagebox naar de scale-up brengen. Dus het is juist, ik denk dat het een waanzinnige zelfreflectie is. Wanneer heb je anderen nodig om het te leiden? En zolang jij er blijft om de ziel van het bedrijf en ook de authenticiteit ervan over te brengen. Want ik denk dat je daar natuurlijk een unieke founder bent in dit domein. Is alleen maar hartstikke goed. En het is, ik denk dat degenen die dat zelf zien, hun eigen plafond, zijn degenen die het verst komen.
Cool.
Er zijn er een hoop die tegen die muur aanrijden.
Ja.
Omdat ze hem niet zien en denken, ik kan het wel. En vooral sociaal ondernemers, zeg ik even heel met liefde, zeg ik dat. Omdat de missie zo in je hart zit, dat je niet wil loslaten. En dat het dan nog moeilijker is. Een commercieel ondernemer denkt soms, ik wil er heel veel meer geld aan verdienen. Dus er moet een handige Harry tussen die dat beter gaat doen dan ik. Maar die sociaal ondernemers is het zo vervlochten met hun identiteit, dat het zoveel moeilijker is om die stap te maken.
Interessant.
Maar de hele succesvolle maken op tijd ruimte voor ander talent erbij.
En hoe heb je die andere mensen gevonden?
Dat heb ik echt wat aan.
Want dat is, sorry. Even los van deze analyse van Willemijn, die ik helemaal onderschrijf, is, maar in de praktijk is het natuurlijk ook moeilijk om die mensen te vinden. Mm-hmm. Want ze moeten het wel, het DNA, snappen. En op hetzelfde moment moeten ze iets toevoegen. 9 van de 10 keer ga je ze niet met allerlei mooie primaire arbeidsvoorwaarden over de streep trekken. Dus het is, hoe hebben jullie dat aangepakt?
Ja, dat is een heel waanzinnig goede vraag. Want we hebben het wel de afgelopen 2 jaar geprobeerd. Maar ik ben er dus ook achter gekomen dat ik niet de persoon ben die personen moeten aannemen. Mm. Want ik kan dat helemaal niet. Dus ik maak daar dan ook een verkeerde beslissing in, wat ik heb gedaan. En die personen die nu weer elders werken, waren geweldig voor het moment.
Ja.
Maar dat waren niet de personen om het nu naar een hoger niveau te tillen. Dus ook de beslissing over, wie neem je dan aan en wie stuurt zo'n persoon of personen dan ook aan? Dat moet echt van extern komen. En ik heb het geluk dat vanuit mijn eigen investeerdershoek komt.
Ja.
Mensen die daar al een paar keer voor dezelfde uitdaging hebben gestaan. Vele malen groter. En daar laat ik me graag door hun ook in adviseren. Welke stap moet maken. Maar ik ga wel het bewaken van de ziel, van het DNA van het bedrijf. En ik ga dus ook een wisseling maken in veel van de jongens die nu nog in fysieke winkels staan. Die gaan ook onderdeel worden van zo'n marketingteam voor de uitstraling naar buiten toe.
Ja, maar dat is wel echt heel ja.
En ook dit, hè. Ik geloof dat 9 van de 10 overdrachten van een founder naar een follow-up CEO gaan mis. Mm-hmm. Omdat het een combinatie is van heel veel talent en een perfect match met de identiteit van de organisatie en de founder, als je dat goed wil laten werken. Dus ook daarin, dat gaat gewoon vaak fout. In mijn verleden ook altijd weer fout gegaan. Mm-hmm. Ik denk dat is oké. Maar wat je blijft zoeken, dat je er een juiste vindt. Want zuivere koffie heeft zoveel potentie.
Klopt.
Als we zien hoe groot die doelgroep is.
Klopt.
Het is wel heel erg mooi dat je blijft duwen naar die schaalvergroting. En terwijl schaal niet alles is. Hè?
Dus nee,
laten we eerlijk zijn, iedere persoon is er één en is een succes.
Mm-hmm.
Maar je hebt ambities in het buitenland, want daar waren we nou op weg.
Ja. Vertel, zou ik bijna willen zeggen.
Nee, we zijn echt in de verf voor het gesprek om in Brussel, in de allergrootste gevangenis van Europa, aan de slag te gaan. Dat is echt wel schaal 10, zeg maar, in verhouding wat we nu doen.
Wow.
Dus daar kunnen we echt onwijs doorbreken. Dus dat is echt geweldig in Brussel. En we zijn in Caribisch Nederland uitgenodigd door ook het ministerie. Zowel,
ja.
zowel België als Caribisch Nederland. Zijn echt vragen vanuit het ministerie die ons als succesformule zien hoe het anders kan. En
ja.
dat zij het ook heel graag anders willen in hun inrichtingen. En mij dus ook uitnodigen.
Als exportproduct, hè? Zien we wat hier gebeurt. Maar inderdaad,
klopt,
de Belgische overheid heeft jullie dan benaderd van, interessant verhaal. Wil je dat hier ook proberen?
Ja, dus daar zijn we nu mee bezig. En in Caribisch Nederland zijn we op Sint Maarten en Aruba nu bezig. En daar hopen we aan het einde van dit jaar al iets meer over te kunnen vertellen dat het af is.
En wat voor...
Dat
supercool.
Ja, trouwens. Dat klinkt niet als een plafond trouwens, maar even terzijde.
Is een linkje naar mijn vraag. Wil je daar dan zelf een actieve rol in spelen?
Ja, altijd voor de opstart. Ik ben waanzinnig goed om van niets iets te maken, totdat het staat. En dan heb ik er geen interesse in.
Dan loop je in de weg.
Dan komt de operatie.
Ja.
Dan komt heel veel wat hetzelfde is en herhaalt. Ik heb in de afgelopen, sinds 2016 tot en met vorig jaar, 2023, ook 3 koffiebranderijen en fysieke koffiezaken in 3 verschillende TBS-klinieken opgestart. Niet onder onze eigen naam, maar onder naam van anderen. Dus daar heb ik ook organisaties mee geholpen. En daar zit heel veel passie, kennis en expertise in. Om ook anderen te helpen om hetzelfde resultaat te kunnen bereiken. En daarmee op te starten, dat zie ik als iets wat ik heel leuk vind om te doen.
Ja, precies. Dat had ik natuurlijk ook nog. Hè. Vraag ook naar iemand zijn eigen toekomstplannen. Maar dat zit dus hierin eigenlijk het concept, het gedachtegoed verder brengen, kickstarten.
Correct.
Business development.
Correct, ja.
Zie je ook, je noemde net het aantal... jongens en meiden, mannen en vrouwen die doorgestroomd zijn naar betaald werk. Wordt er ook doorgestroomd naar ondernemerschap?
Daar gaan we nu naar kijken. Want we zien daar wel een hele grote kans voor ZZP'ers die bepaalde ambachten geleerd hebben. Zeker voor bijvoorbeeld de metaalindustrie, voor de bouw, hè, een beetje in die sectoren.
Ja.
Veel van de mannen vooral die uit de gevangenis komen, willen ook niet altijd voor een minimumloon ergens in een... achter de vaatwas staan.
Nee, dat is toch als ze dat heel graag hadden gewild, hadden ze dat misschien al gedaan.
Correct. Ja. Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat de 9 van de 10 dat gewoon wel doen, omdat het wel ook echt als afwasser hebben we jongens geplaatst. Maar we merken dat heel veel van hun met de juiste hulp ook gewoon hele goede ondernemers kunnen worden. Want zij zijn wel bereid om te grinden, om echt hard te werken, om ervoor te gaan. En als ze dan iets in het vizier hebben waarvan ze weten, hé, daar kunnen we komen, dan kan ik over een jaar of over 2 jaar wel meer verdienen. Alleen ze ontbreken, net als wat ik bij mij ontbrak, alles aan de volledige administratie en de juiste lessen en leerlingen binnen het ondernemerschap. Dus daar zijn we aan het kijken, wat zijn daarin de mogelijkheden? Alleen, dat is echt nog wel een pril stadium van gesprek.
Er zijn ook veel, natuurlijk ook in ons netwerk, veel clubs ook al mee bezig, hè, om mensen te begeleiden in stappen naar ondernemerschap. En zeker als we daar nog weinig ervaringen hebben. Dus volgens mij zijn er ook mooie samenwerking mogelijk. Ja, we gaan langzamerhand naar de afronding. Maar er is 1 ding
nu
nog niet
al?
In sprake gekomen. dus ik zit te zoeken
hebben
naar...
Hebben we alles gevraagd wat jij wilde vertellen? Hebben we nog allemaal dingen niet gevraagd?
Nee, eigenlijk... ik vind het tot nu toe wel geweldig.
Winnen jullie ook wel eens prijzen?
Wij winnen wel eens vrijzaam.
Voor open goal.
Ja, ja, wij hebben eigenlijk de allereerste prijs in 2017 gewonnen. Tijdens geleden. Dat was de allerbeste Zaanse startende ondernemer.
Kijk.
Dus dat is wel heel cool. Dat was echt wel een kick-off voor ons ook als ondernemer zijnde. Maar we hebben een hele prestigieuze prijs binnengehaald. Afgelopen november 23 hebben we de beste overheidsinnovatie award gewonnen.
Wow.
Dat vind ik echt super vet, omdat er heel veel inzendingen waren. Er ging echt wel een jaar over dat een jury kwam kijken, totdat je geselecteerd was door een aantal rondes. Hè. Dus tot de beste 30, beste 10, beste 3. En dan weggaan met de prijs als een jongetje uit Schilderswijk is natuurlijk wel heel gaaf.
En brengt het je meer dan de eer? Brengt zo'n prijs je ook dat je nu gevraagd wordt door overheden om te starten, zoals in Brussel? Heeft dat met elkaar te maken?
Nee, dat is gelukkig al daarvoor. Maar wat het wel heeft gedaan, is dat het, en dat zei een van onze compagnons of aandeelhouders, heeft het heel terecht gezegd, het gaf ons de legitimiteit. En dat vond ik heel gaaf. Want eigenlijk was ik tot het winnen van die prijs nog altijd aan het streven om gezien te worden. Om van, maar ziet iemand wel wat we allemaal doen zijn, enzovoort. En nu met het winnen van die prijs, wat compleet onverwacht was, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik echt gechoqueerd was toen we het hadden. Niet dat ik niet vond dat we het niet verdienden. Maar ik vind het heel gedurfd voor een overheidsorgaan om te kiezen voor een social enterprise als dat van ons om te winnen. Waanzinnig gedurfd en gaaf. Maar het gaf voor het eerst het gevoel, yes, het is door heel veel juryleden bekeken. Ze hebben met iedereen gesproken. We hebben het gedaan. Het is bewezen. We hebben hem gewonnen. En dat heeft wel rust gegeven. Moet ik heel eerlijk bekennen.
Mooi.
Het feit dat we nu, we zijn dus ook genomineerd voor de Europese op dit moment. Dus daar zitten we ook in. En dat
het ondertussen even naar eerdere winnaars te scrollen. De coronamelder app is finalist geweest.
Kijk. Ja, en dat was voor ons in ieder geval heel gaaf om een 12, 13-koppige jury te ontvangen. En ze zijn er echt doorheen gegaan. Ze zijn heel kritisch geweest ook. Dus we zijn ook echt onder de loep genomen. En het is voor ons als zuivere koffie zijn echt gaaf om te zien dat er een kentering in de maatschappij gaande is. Dat is er ook echt. En dat heeft denk ik de hele social enterprise beweging ook. Hè. Zien we dat we in een andere cultuur terecht zijn gekomen. Dat het niet meer alleen om onszelf gaat, maar ook om de wereld.
Ja.
En om de mensen in de wereld. Hè. Dus als je praat over inclusiviteit, is het ook de doelgroep die af en toe een scheef schaats heeft.
Ja, nee, absoluut. En ook vanuit het perspectief van Social Enterprise NL. We zijn natuurlijk al heel lang bezig om de sociale onderneming neer te zetten. Niet als een soort klein, lief, schattig iets, maar echt als een cruciale schakel in naar een betere maatschappij. En dat het ook door de overheid moet worden gezien. En dat ook innovaties, inderdaad maatschappelijke innovaties zijn die heel waardevol zijn voor onze maatschappij. Dus het is heel fijn dat breder wordt gezien.
Ja. En dat heel veel van het succes hierin helemaal niks te maken heeft met hoe goed je ondernemerschap gestudeerd hebt.
Mm-hmm. Ja.
Maar met een diepe overtuiging van wat er anders moet in de samenleving. Mm-hmm. En dat vaak een veel betere drijfveer is om tot succes te komen. Dus,
Dat zijn de mooie woorden. We bijna gaan afsluiten, maar niet voor dat. En er zijn al wat shout-outs langsgekomen. Ja. Maar we sluiten hem af met voor welke andere sociale onderneming wil jij even?
Rubio. Shout-out naar Rubio. We komen
lief.
Graag op de koffie. We komen graag
in Artis.
Hier komen dingen staan. Ja, je wil groeien, Rubio.
Ja, nee, ik denk dat het wel gaaf is om echt wel een shout-out naar Heilige Boontjes. Shout-out naar Current Werkt.
Ja.
Echt geweldige partijen die ook echt verschil aan het maken zijn. En laten we vooral meer koppen bij elkaar steken.
Ja.
Maar ik wil toch ook wel shout-out naar de mensen die bij ons in de crowdfunding en in de investeringsrondes, die daar geloof voor hebben gehad. Want zonder hun hadden we het ook gewoon niet gered. Hè? Dus zij zijn ook, we hebben een succesvolle crowdfundingcampagne gedaan. En die mensen ben ik ontzettend dankbaar. En die dragen echt iedere dag nog bij in het verschil wat we aan het maken zijn.
Superman.
Super cool. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel, Jamal. Dankjewel, Willemijn. Dankjewel, lieve. Op naar de volgende.
Dank Stefan.